Shabbat shalom allemaal. Fijn om weer in jullie midden te zijn. Ja, we hebben een gedeelte gelezen uit Exodus 32 en 33. Niet het meest positieve gedeelte als je zo op het eerste oog bekijkt. Hè, maar ook een gedeelte wat in de Torah staat en wat voor deze week aan de beurt was. Het is goed om deze gedeeltes te lezen en met elkaar te overdenken. Het maakt deel uit van Gods woord. Dus God heeft er een belangrijke boodschap in gestopt. En het is goed om daarnaar te kijken met elkaar. Wat mij altijd frappeert als je dit gedeelte leest, is dat het eigenlijk zo snel misging. Hè, als je eventjes een paar hoofdstukken eerder kijkt, dat God daar met zijn volledige glorie en heerlijkheid op de Sinaï verscheen. Hè, dat het volk stond te beven en te trillen. Dat ze zeiden van we zullen alle woorden doen die de Heer ons gebiedt. Maar we durven eigenlijk niet meer goed met God te spreken. Dus Mozes, wil jij onze middelaar zijn? Ja, dat was nog maar even geleden gebeurd. Zeg maar 40 dagen daarvoor. En dan 40 dagen later vervalt het volk al tot zulke afgoderij. Dat ze het gouden kalf maken en dat aanbidden als hun goden, hun God die hun uit Egypte uitgeleid heeft. En ik vraag me dan af, als ik zo'n gedeelte lees, dan denk ik, hoe kon het zo snel misgaan? Ja, het volk heeft Gods heerlijkheid en glorie gezien. Ze hebben Gods wonderen meegemaakt. Ze zijn met wonderen en tekenen uit het land Egypte uitgeleid. Hoe kon het dan zo misgaan? En toch is het niet heel verbazingwekkend, denk ik. Omdat we dit namelijk keer op keer zien gebeuren in de Bijbel. Dat het juist in het meest heilige hart, daar waar God het meest dichtbij is, dat het daar ook het heftigst fout kan gaan. En ik haal even een paar voorbeelden en herinneringen zo deze morgen. Het eerste voorbeeld is eigenlijk wat er in de hemel gebeurde voordat überhaupt de zondeval had plaatsgevonden. En we weten dat Satan samen met 1/3 van de engelen tegen God in opstand kwam. En dan kun je je afvragen, Satan was een engel, een hooggeplaatste engel bij God. Hij was een van de meest hooggeplaatste engelen die het dichtst bij God stonden. Hoe kon hij als engel die zo dicht bij God stond en zoveel van zijn heiligheid proefde, in opstand komen tegen deze God? Maar juist hij kwam in opstand en hij nam 1/3 van alle engelen mee in zijn val. Verder lezen we bijvoorbeeld over de opstand van Korach, Datan en Abiram. En ook zij waren niet zomaar mensen onder het volk, maar zij hadden een hele bijzondere rol. Ze waren levieten en ze waren geroepen tot een hoge dienst. Dus zij waren ook mensen die heel dicht bij God gehaald waren, om zo te zeggen. En ze hadden een bevoorrechte positie gekregen. En juist zij kwamen in opstand tegen Mozes en Aaron. En ze zeiden, waarom moeten Mozes en Aaron over ons heersen? Kunnen wij niet het leiderschap met hen delen? En zo kwamen Korach, Datan en Abiram in opstand. Ja, en we weten hoe het met hen afliep. Nou, zo zien we eigenlijk keer op keer in de Bijbel dat juist de mensen die een bevoorrechte positie hebben gekregen, die heel dicht tot God mochten naderen, dat het daar heel vaak fout gaat. En dat leert ons iets belangrijks, denk ik, vanmorgen. Namelijk dat hoe meer je van God ontvangt en hoe dichter je bij hem komt, hoe groter het risico is dat je daar verkeerd mee omgaat. Kennelijk kunnen wij mensen niet goed met Gods heiligheid omgaan. Kennelijk kunnen wij het niet goed verdragen om zo dicht bij God te zijn. Tenminste, in ieder geval in onze zondige en gevallen natuur. Ja, kennelijk kunnen we dat niet goed verdragen. En hoe dichter wij bij God komen, hoe groter het risico als het ware wordt dat we ten val komen. Dat we daar iets verkeerds mee doen. En helaas is dat niet alleen tot de Bijbel beperkt gebleven. He, ook in de kerkgeschiedenis, in de geschiedenis, als je gaat kijken wat er allemaal gebeurd is, dan zie je hetzelfde terug. We zien af en toe grote opwekkingen van Gods geest. He, dat Gods glorie en zijn aanwezigheid zo merkbaar zijn. Maar juist in dit soort gemeenschappen gaat het ook wel eens behoorlijk mis. Dat mensen dat tot hun eigen eer gebruiken. Dat mensen daar misbruik van maken. En dat ze ten val komen. Kennelijk is dit iets om goed bij onszelf af te vragen en voor ogen te houden. Zeker als wij geroepen zijn om een leven dicht bij de Heer te leven. Als wij een bevoorrechte positie hebben gekregen bij de Heer, is het goed om altijd in de spiegel te blijven kijken. Gaan wij op een gepaste manier om met wat God van zichzelf laat zien? Gaan wij nog op een nederige en gepaste houding met Gods heiligheid om? Want vaak zit het gevaar daarin dat we hoogmoedig worden. Hoogmoed is vaak de wortel waar het fout gaat. Dat we denken, oh God heeft ons kennelijk uitgekozen, dat wij zo dicht bij hem mogen zijn, dat we zoveel van hem mogen meemaken en zien, dan zullen wij wel heel erg belangrijk zijn. En gaan we onszelf verheffen. En dan gaat het mis. Nee, als wij dicht bij God willen leven en veel van hem willen zien en ontvangen, dan is het belangrijk dat we ons oefenen in een nederige houding. En het bijzondere is dat van Mozes nu juist gezegd werd dat hij de meest zachtmoedige, de meest nederige man op aarde was. God weet wie hij uitkiest. Hij weet wie degene zijn die het kunnen verdragen om in zijn heilige aanwezigheid te zijn. Hij wist dat Mozes het kon verdragen, dat hij met Mozes als een vriend sprak, van gezicht tot gezicht. Omdat Mozes een geest van zachtmoedigheid en nederigheid had. Daarom kon hij die positie verdragen. Nou, het is goed om voor onszelf in de spiegel te kijken. Hoe nederig zijn wij? Hoeveel kunnen wij verdragen van Gods heilige aanwezigheid? En een ander ding, als wij meer willen zien en meemaken van God, laten we ons dan vooral ook oefenen in nederigheid. Laten we ons oefenen in een nederige geest. Dat we ons onderwerpen aan de Heer. En dat we belijden dat we nergens recht op hebben. Want juist als we ons in nederigheid onderwerpen aan de Heer, zullen we in staat zijn om meer van hem te zien en te ontvangen. Er zit nog een les in, denk ik, voor ons. Want juist bij het leiderschap, juist bij degene die dus het dichtst bij God geroepen zijn, kan het dus misgaan. Betekent ook dat we niet degene die in een leiderschapspositie zijn geroepen, moeten benijden of jaloezie moeten hebben voor hen. Omdat mensen die in een leiderschapspositie geroepen zijn, die dragen een hogere verantwoordelijkheid. Van hen wordt meer gevraagd. En van hun karakter wordt meer gevraagd. En het is ook iets belangrijks, denk ik, om voor onze leiders te blijven bidden. Voor degene die een leiderschapstaak hebben of een leiderschapspositie zijn, dat we voor hen blijven bidden. Dat ze dat in een nederige houding mogen blijven doen. En dat zij ons mogen blijven dienen op een manier die God welgevallig is. Nou, laten we iets beter kijken naar het Gouden Kalfverhaal. Want waar ging het nu mis? Vaak als we aan het Gouden Kalfverhaal denken, dan denken we, het ging mis op het moment dat het volk dat kalf ging maken en ging aanbidden. Dat ze eigenlijk tot afgoderij vervielen. Maar ik geloof dat het al eerder misging. Ik geloof dat het eigenlijk misging op het moment dat het volk ongeduldig werd. Het ging mis op het moment dat het volk ongeduldig werd. Want ze zeggen tegen Aaron, deze Mozes, deze man die ons uit Egypte geleid heeft, die is de berg opgegaan en hij blijft nu al zoveel dagen weg. We weten niet wat er met hem gebeurd is. We willen er eigenlijk ook niet langer op wachten, want we zitten hier maar een beetje uit ons neus te eten. We willen nu dat u goden voor ons maakt en dat we verder kunnen trekken. Dus eigenlijk ging het mis op het punt van geduld of ongeduld. Zij wilden niet langer wachten op de terugkeer van Mozes. Ze wilden niet langer wachten op de plannen en de timing van de Heer. Maar ze wilden nu zelf aan de gang gaan. Ze waren het wachten beu. En ze vroegen aan Aaron om goden te maken, zodat ze verder konden gaan. En ook daarin zit een les, denk ik, voor ons. Want hoe bij ons kan die neiging er zijn? Als wij aan het wachten zijn op de Heer, misschien zijn we wel aan het wachten op onze leiders. Misschien zijn we wel aan het wachten op bepaalde dingen om in ons leven vervuld te worden. En het duurt maar en het duurt maar en het duurt maar. En voor ons gevoel gebeurt er niets. En dan is de kans, is het gevaar heel groot dat we op een gegeven moment zeggen, we zijn het wachten beu, we gaan nu zelf aan de slag. We zijn het wachten beu, we wachten niet langer op de Heer, we gaan nu zelf aan de slag. We gaan er zelf wat van maken. En dan is de kans groot dat we God voor de voeten gaan lopen. Dat we iets maken wat niet tot Gods eer is, maar wat in afgoderij zal eindigen. Het is ongeduld. Ongeduld leidde tot de zonde van het Gouden Kalf. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons geduld oefenen en trainen. Weet je, als wij met God gaan wandelen, is geduld een hele belangrijke. Als wij met God gaan wandelen, dan zullen er tijden in ons leven zijn waarin we zullen moeten wachten op de Heer. Tijden van stilte, tijden waarin we niet veel zien gebeuren. Tijden waarin we de beloftes van God wel hebben ontvangen, maar nog niet zien uitkomen. En juist op die tijden wordt ons karakter geoefend en getraind. Wordt er iets van ons gevraagd, namelijk van ons geduld. Er wordt gevraagd dat wij ons oefenen in geduld en in vertrouwen op de Heer. Ja, in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat geloof of vertrouwen het centrale punt is. Hè, dat we ons vertrouwen op de Heer stellen. Nou, en dat is helemaal waar. Maar het stellen van ons vertrouwen op de Heer blijkt ook daaruit dat we durven te wachten op de Heer. Als wij echt ons vertrouwen op de Heer stellen, dan durven wij ook te wachten op Hem. Ook als wij niets zien gebeuren. Als Hij het beloofd heeft, zal Hij het doen op zijn tijd. Ook als het nu nog niet is en morgen nog niet is en overmorgen nog niet is. Ik las vanmorgen een profetie. Ik ben eventjes vergeten waar ik het precies las. Maar die profeet zei tegen de Heer van waarom duurt het zo lang voordat uw profetieën vervuld worden? Ik zit maar te wachten en te wachten en er gebeurt niets. En toen zei de Heer, blijf op mij vertrouwen. Hij zei, het zal niet lang uitblijven. En als ik uitblijf, blijf op mij wachten, want het zal komen op de vastgestelde tijd. En dat is wat God van ons vraagt. Als Hij iets belooft aan ons, dan wil Hij dat we op Hem blijven wachten. En daaruit blijkt ook ons vertrouwen. Het volk, Israël, de Israëlieten, wilden niet langer op God wachten. En kennelijk vertrouwden ze Hem ook niet meer. Ze vertrouwden er niet meer op dat Mozes nog de berg af zou komen. En ze vertrouwden God er niet meer op dat Hij het volk verder zou leiden. Ze dachten dat Mozes wel iets ergs overkomen zou zijn. Nou, dat is ronduit wantrouwen. Want Mozes was naar God toegeroepen, de berg op. Zou God Mozes dan iets ergs laten overkomen? Nou, ik geloof van niet. Nou, zo wordt ook ons vertrouwen, ons geloof getest, juist in tijden waarin we niets zien gebeuren. Juist in tijden waarin we het niet zien. In die tijden wordt ons vertrouwen, ons geloof getest. En kijkt God of we het geduld hebben om op Hem te wachten. Nou, in de eindtijd zullen de mensen vol ongeduld zijn. Daar heeft Petrus over geschreven. Hij schrijft in 2 Petrus 3, vers 3 tot 4, dat er ongeduldige mensen zullen zijn aan het eind der tijden. En die zullen zeggen over de wederkomst van Jezus, van Yeshua. Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. En eigenlijk zeggen ze daarmee, ja, die Jezus, Yeshua, die heeft wel beloofd om terug te komen, maar we zijn nu al zoveel jaar verder en er gebeurt niks. Die gaat echt niet meer komen. Die gaat echt niet meer komen. Ook daarin zit die zonde van het ongeduld. Die zonde van het ongeduld. Ze zeggen, God doet het niet meer, want het duurt nu al zo lang en er gebeurt niets, dus God gaat het niet meer doen. Maar dan zegt God vandaag tegen ons, blijf vertrouwen. Blijf geduldig. Blijf volharden in mijn belofte, want mijn zoon gaat komen. Ook al duurt het nu al zo lang, ik ben mijn belofte niet vergeten. Je zult alleen je moeten oefenen in het vertrouwen, in het geloof en in het geduld. Nou, er is nog iets bijzonders aan de hand als we dat gouden kalf verhaal nog wat beter bekijken. Er staat een heel bijzonder vers in. Ik weet niet of u dat is opgevallen tijdens het lezen. Maar Aaron, als die vertelt wat er gebeurd is aan Mozes, dan zegt hij iets heel aparts. Even kijken, dan zegt hij in Exodus 32, vers 24. Toen zei ik tegen hen, wie goud heeft, moet dat afrukken en aan mij geven. En ik gooide het in het vuur en dit kalf kwam eruit tevoorschijn. Nou, een slechtere smoes kun je je haast niet voorstellen. Ik gooide het goud in het vuur en er kwam een kalf uit. Dus in eerste instantie als je dat leest, denk je, nou die Aaron probeert er onderuit te komen. Maar ik geloof niet dat de Aaron met zo'n slechte smoes naar Mozes is toegekomen. Ik geloof dat hier meer aan de hand is dan een slechte smoes waarmee hij zich eronder uit probeerde te wurmen. Er is hier iets aan de hand met dat gouden kalf, wat op eerste lezing misschien niet blijkt. Maar als we iets dieper kijken, dan zit daar veel meer onder. Want het volk komt naar Aaron toe en dan zeggen ze: maak ons goden die voor ons uitgaan. Nou, als je eventjes nadenkt bij die vraag, dan is dat toch wel een hele bizarre vraag. Alsof Aaron goden zou kunnen maken die voor het volk uitgaan. Natuurlijk is Aaron niet bij machten om goden te maken die voor het volk uitgaan. En toch denk ik wel dat dat de vraag was van de Israëlieten. En ik geloof ook dat toen Aaron dat goud in het vuur wierp, dat daar iets gebeurde. Ik geloof dat dit wijst erop dat er iets meer aan de hand was dan alleen een gouden beeld. Er was iets meer aan de hand dan alleen een materieel iets wat daar gebeurde. Ik geloof dat dit alles wijst op hoe wij het zouden noemen op demonische activiteit. Ik geloof dat toen Aaron dat gouden beeld maakte, en hoe hij het gemaakt heeft weet ik niet. Er staat dat hij met een graveerstift aan de gang ging en dat hij het goot of maakte. En in zijn eigen beschrijving zegt hij dat hij het in het vuur gooide, het goud. En hoe het precies gegaan is weet ik niet. Maar ik geloof dat hier, behalve het maken van dat gouden kalf, ja, dat er eigenlijk ook een andere macht op de achtergrond aanwezig was en aan het werk was. Dat er daadwerkelijk andere goden bij betrokken waren. Namelijk demonische machten die het volk Israël wilden misleiden. En het kan daarom zomaar zijn dat dat kalf ook daadwerkelijk tevoorschijn kwam. Misschien is dat gouden kalf wel tot leven gekomen daar. We weten het niet, het staat niet beschreven. Maar het kan maar zomaar zijn dat hier bovennatuurlijke dingen gebeurden. Dingen die niet zuiver waren. En dit alles wijst vooruit naar wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Want in Openbaring 13 vers 15, daar kunnen we iets heel aparts lezen. Er staat dat op het moment dat de antichrist over deze wereld zal regeren, dan brengt hij ook een valse profeet met zich mee. En dan staat er dat die valse profeet die zal een beeld maken van de antichrist. En die zal dat beeld leven geven. Hij zal een levensgeest in dat beeld geven. En dat beeld zal tot leven komen en het zal gaan praten en gaan handelen. En alle mensen van de hele wereld zullen vol verwondering achter de antichrist en achter dat beeld aangaan. En ze zullen dat beeld aanbidden en ze zullen daarvoor neerbuigen. Ook daarin daaruit blijkt dat die antichrist, die valse profeet, die maakt niet zomaar een beeld van materie, maar daar is meer aan de hand. Dat beeld komt tot leven. Kennelijk zitten daar machten achter, de demonische activiteit. En ik geloof dat die parallel er niet voor niets is. Ik geloof dat het gouden kalf laat al iets zien van wat er in die eindtijd gebeuren gaat. Mensen, als zij afdrijven van God en ze gaan andere dingen vereren boven God, Dan vereren ze niet alleen maar geld en materie en dingen hier in de natuurlijke wereld, maar dan aanbidden ze ook de machten daarachter. Dan aanbidden ze machten, andere goden die daarachter zitten. Het is goed om te beseffen dat wij in de wereld waarin we leven, dat er veel meer is dan we met ons blote oog kunnen zien. Om ons heen zijn allerlei machten werkzaam. Gods engelen zijn hier aanwezig. Maar ook de gevallen engelen en de demonen zijn hier actief. Het is goed om daar oog voor te hebben. Dus ook wij, als wij dingen in ons leven hoger achten dan God, dan aanbidden wij andere goden. Dan aanbidden wij andere machten die daarachter zitten. Zo heeft Jezus uitgelegd dat als je meer van je geld houdt dan van God, dat je dan eigenlijk de macht van de mammon aanbidt. Dat je eigenlijk de macht van de mammon aanbidt. En dat is een god, de god van het geld. De god die achter de rijkdom en het geld zit. Dat is een geestelijke macht die wij dan aanbidden. En die misleidt ons en die zorgt dat wij het vertrouwen op ons geld en ons bezit gaan stellen. Nou, het volk verviel dus eigenlijk hier tot, je zou kunnen zeggen, tot engelenverering. Tot een gevallen wezen wat lager was dan God zelf. En die gingen zij daar in de woestijn aanbidden in plaats van God. Ze wilden liever dat een engel hun de weg zou wijzen naar het beloofde land, dan dat God hen de weg zou wijzen. Nou, als je dat wil, dan kom je bij de verkeerde engel uit, dat kan ik je verzekeren. Want ik denk dat het belangrijk is dat we ons onderwerpen aan de leiding van God alleen. En dat we Gods leiding zoeken in ons leven. En niet de leiding van andere machten. Nou, ook voor ons is een vraag, denk ik, vanmorgen. Wat vereren wij? Vereren wij God als Allerhoogste Heer? Of vereren wij misschien lagere dingen? En zijn die belangrijker geworden dan God zelf? En dat kan in allerlei dingen zitten. Ja, ook in ons religieuze bezig zijn kunnen we allerlei dingen vereren die eigenlijk niet God zelf zijn. Om een voorbeeldje te noemen, ook uit de Bijbel genomen. Toen Jezus hier op aarde rondliep, toen kwam hij de fariseeën en de schriftgeleerden tegen. En deze fariseeën en schriftgeleerden leken ontzettend religieus en geweldig en toegewijd aan de Heer. Ze waren dag in dag uit met Gods woord bezig. Ze studeerden daarin, ze onderwezen hun leerlingen daarin. Ze hadden nog ontzettend veel meer regels uit de Bijbel afgeleid dan wij eruit zouden kunnen halen. Ze waren ontzettend veel bezig met het woord en met God. En ze namen zijn naam voortdurend in de mond. En toch heeft Jezus gezegd dat deze fariseeën en schriftgeleerden, ja, dat zij kinderen van de duivel waren. En dat is een harde uitspraak. Deze schriftgeleerde fariseeën, die vereerden, om zo te zeggen, het woord wat met letters op papier staat en hun eigen tradities daarbij, vereerden ze als hoger dan God zelf. Zij vonden het belangrijker over wat zij uit de Bijbel konden halen en konden uitleggen, dan dat zij een relatie met God hadden. Zij vonden het belangrijker dat zij het woord goed uit konden leggen, dan dat zij zich onderwierpen aan God en aan zijn bedoelingen. En daarachter gaat een geest van religie schuil. Daarachter gaat een geest schuil die eigenlijk maakt dat je gaat verheffen op basis van je eigen bijbelkennis, je eigen religiositeit, je eigen regeltjes, en dat jij het toch wel heel erg goed doet. Op basis daarvan verhieven ze zich. Ja, dan vereer je dingen die lager zijn dan God, boven God zelf. En het woord is op zich prachtig natuurlijk. Het is Gods woord. Daar moeten we mee bezig zijn. Maar als wij onze uitleg van de Bijbel boven God gaan stellen, gaat de wereld op zijn kop. Dan vereren wij iets wat niet God is, vereren wij als God. Nou, zo kan het ook zijn bijvoorbeeld met een stukje liturgie. Mensen worden soms heet gebakerd als het gaat om de manier waarop we God zouden moeten vereren. En dan gaat het over feesten, maar ook over muziek, over een orgel, over een drumstel, over de Shabbat, over de feesten, over allerlei zaken waarmee we God vereren. En dan kunnen we soms warmer voor lopen dan voor God zelf. Dat we daar voortdurend over praten. En dat we daar anderen van proberen te overtuigen. En dat onze mond daar de hele dag en de hele week vol van is, terwijl we amper meer spreken over de God die we nou daarmee vereren. Het is belangrijk dat alles zijn juiste plek blijft houden. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is hoe we God vereren. Daar heeft God regels voor gegeven. Dat is goed om daarmee bezig te zijn. Maar als dat belangrijker wordt dan God zelf, dan zijn we eigenlijk met afgoderij bezig. Dan zijn we met afgodendienst bezig. Nou, dat is goed om eens eventjes af en toe in je leven in die spiegel te kijken. En bij jezelf af te vragen, gaat het mij nog om de juiste dingen? Gaat het mij nog om God zelf? Of gaat het mij inmiddels eigenlijk om al die dingen die erbij aangeslipt zijn of die erbij horen? Gaat het mij nog om God zelf? Zoeken wij nog zijn aangezicht boven alles? Het contact met hem. Nou, verder lezen we hier ook iets over waar het gouden kalf van gemaakt is. En dat is ook wel apart. Het gouden kalf, dat wordt gemaakt van de oorringen die afgerukt worden en de sieraden die gedragen werden. En die sieraden die worden in het vuur gegooid en dan wordt een gouden kalf uitgemaakt. En nadat dat hele gebeuren met dat gouden kalf is geweest, dan lezen we dat God ontzettend boos is op het volk. En dat God dan gebiedt aan het volk dat ze geen sieraden meer mogen dragen. Ze moeten de sieraden afdoen, want God is er helemaal klaar mee. En dat laat ons iets zien. Het gaat om goud, om sieraden. En we zien ook dat er een heel stuk feest vieren bij dat kalf plaatsvindt. De mensen beginnen te dansen rond dat gouden kalf en raken helemaal losgeslagen. Ze beginnen te eten en te drinken in overvloed en zich helemaal te uiten in losbandigheid. En ze beginnen allemaal feest te vieren. En dat laat ook iets zien. Dat openbaart iets van de macht die hierachter zat. Die macht die was bezig met goud, met bezit, om zo te zeggen. Hij was ook bezig met sieraden, dus met uiterlijke schoonheid en vertoon. En die God die was bezig met feest vieren en met losgeslagen vrijheid, losbandigheid om zo te zeggen. En ook dat is iets, denk ik, wat we in onze cultuur en maatschappij best wel terug kunnen herkennen. Mensen die in onze maatschappij ligt er behoorlijke druk op mensen. Mensen worden voortgejaagd om te presteren op hun werk. Men moet aan allerlei verwachtingen voldoen. We horen steeds vaker dat hele jonge mensen al overspannen raken. Dus de verwachtingen en de eisen zijn ontzettend hoog in onze cultuur. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, er is een soort van slavenbestaan haast. Mensen worden echt voortgejaagd door alle verwachtingen die op hun gelegd worden. En aan de andere kant is daar een soort de bevrijding van onze vrije tijdsbesteding. En van ons salaris wat we ervoor terugkrijgen. En voor hoe we onszelf, ons huis en ons leven op kunnen vrolijken en versieren en mooi kunnen maken naar buiten toe. En dat is als het ware de terugbetaling voor alles wat we investeren. En het is haast alsof die vrije tijdsbesteding, dat salaris, dat geld, dat uiterlijk wat we ervoor terugkrijgen, dat ons bevrijdt. Onze bevrijding is van alle drukte en alle stress die we onszelf opleggen. En dan horen we eigenlijk een echo van het gouden kalfverhaal. Dit zijn uw goden die u uit Egypte bevrijd hebben. Dit zijn uw goden die u uit Egypte bevrijd hebben. Goud, losbandig feest vieren, schoonheid, sieraden. Dit zijn uw goden die u uit Egypte bevrijd hebben. We waren slaven in Egypte, we werden voortgedreven, we moesten presteren de hele dag door. Maar nu zijn we bevrijd. En we kunnen alles doen en maken wat we willen. We mogen feest vieren, we kunnen genieten, we hoeven geen enkele regel meer te houden. We zijn bevrijd. Maar is dat de ware bevrijding? Is dat de ware bevrijding? Dat alles kan, alles mag en dat we mogen genieten van wat we hebben binnengehaald. Nou, ik geloof niet dat de ware vrijheid is die God ons komt bieden. Ik geloof dat de ware vrijheid daarin bestaat dat we vrij raken van de machten die ons die achter al deze dingen zitten. Dat we niet meer voortgedreven worden door aardse verlangens en zaken, maar dat we vrij zijn om God te aanbidden en te dienen. De ware vrijheid is een vrijheid die van binnen ontstaat. Het is niet een vrijheid van dat je alles maar kan doen en laten wat je wil. Maar het is een vrijheid omdat je hart, je ziel, je geest vrij geworden is. Vrij geworden is van de machten die jou altijd maar voortdrijven. En er zijn zoveel machten werkzaam ook in onze maatschappij. Machten waaronder we zo gemakkelijk gebukt kunnen gaan. Machten die ons vertellen, nou als je dit of dat hebt, dan word je gelukkig. Of als je nog even iets meer je best doet en die deadline haalt, dan zal het wel rustiger worden. Of als je toch maar deze positie weet te bereiken, dan zal het leven veel beter worden. Machten die ons voort proberen te drijven. En ons proberen voort te drijven naar een bestaan waarin we geluk zullen vinden. Althans, dat wordt beloofd. Maar wat is het voor een geluk? Het is vaak maar een leeg en een vluchtig geluk. En dan zullen we weer op zoek moeten gaan naar iets nieuws, iets volgends. Wat vereren wij? Vereren wij misschien niet ook een klein beetje ons geld, onze hobby's, onze vrije tijdsbesteding, onze vakanties, onze idolen, onze feesten? Zijn dit onze goden die ons uit moeten leiden uit een bestaan van verveling en saaie arbeid? Of is het God die ons uitleidt naar een vrij bestaan? En een verantwoordelijk leven voor zijn aangezicht. Nou, Mozes die komt de berg af. En die ziet dat het volk losgeslagen is, staat er letterlijk. Het volk was losgeslagen omdat Aaron het volk de vrije teugels had gegeven. Mozes zag een losgeslagen volk. En hij riep de levieten bij zich, of hij riep mensen bij zich die trouw bleven aan God. En hij zei, God, het zwaard aan je zijde en ga het kamp door en jullie moeten mensen gaan doden. Jullie moeten niemand ontzien, ook je familie en vrienden niet, maar je moet iedereen doden die het gouden kalf aanbidt. En op die dag stierven er 3000 Israëlieten. En dan denk je bij jezelf, maar God is toch liefde? God heeft toch genade? Hoe past dit bij een liefdevol en een genade God? Mensen die het kamp door moeten gaan, hun eigen familieleden moeten doden. 3000 Israëlieten die door het zwaard omkomen. Ja, liefde is niet altijd lievigheid. Op het moment dat dit gebeurde was het volk totaal losgeslagen. Er was geen enkele norm of moraal meer. Het volk kon niet meer in het gareel gebracht worden. Het was losgeslagen, het was losgeraakt van God. Het was de koers kwijtgeraakt. En op dat moment moest God optreden om weer orde en rust te brengen. Het was heel hard nodig dat God hier hard optrad. En dat was ook een stuk liefde. Het was ook een stuk liefde, want uiteindelijk bracht dit het volk weer in het spoor. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat het volk weer verder kon. Ja, liefde is niet altijd hoe wij het voorstellen, dat alles maar kan en mag en alles maar oké is, alles maar door de vingers gezien moet worden. Liefde is soms ook dat God ons soms met de neus op de feiten drukt. En soms ook door pijn en moeite ons weer op het rechte pad brengt. Het zou pas liefdeloos zijn als God het volk gewoon had laten gaan. Dan waren ze waarschijnlijk omgekomen in de woestijn, in hun eigen rebellie allemaal. Daar was er niets meer van het volk terechtgekomen. En dan was er ook geen volgende generatie meer geboren geweest die in het beloofde land had aangekomen. Dan was het gewoon einde verhaal geweest. Maar een triest gebeuren blijft het natuurlijk wel. Een triest gebeuren wel dat er 3000 Israëlieten voor moesten sterven. Dat is ontzettend pijnlijk. Het bijzondere, en daarmee wil ik afsluiten vandaag, is dat hier wel een hele mooie andere kant aan zit. Want bij de Sinaï, waar Gods wet gegeven werd, daar stierven 3000 Israëlieten. Maar vele jaren later, op het feest van Shavuot, toen opnieuw de Sinaï en het gebeuren daarop herdacht werd, toen werd de geest van God uitgestort. En op die dag kwamen er nu juist 3000 Joden tot geloof in Jezus, in Yeshua, de Messias. En dan zien we de heel andere kant van de zaak. Op de Sinaï gaf God zijn wet, zijn regels. Hij gaf aan hoe het volk moest wandelen om goed uit te komen. En op die dag stierven er 3000 Israëlieten. Maar vele jaren later werd op diezelfde dag, op hetzelfde feest, op Shavuot, werd de Heilige Geest uitgestort. En kwamen er 3000 Joodse mensen tot geloof. En dat laat ons iets zien. Er is iets veranderd sinds de komst van de Heilige Geest. Sinds de komst van de Heilige Geest is er iets daadwerkelijk veranderd. Zoals Paulus het zegt, de wet, zoals van letters op stenen tafelen, kon het leven niet brengen. Bracht uiteindelijk alleen maar dood. Omdat mensen zich er uiteindelijk niet aan konden houden. Maar de Geest van God gaat die wet pakken en in ons hart schrijven. En vanaf dat moment wordt er nieuw en eeuwig leven gebracht. Wat de wet niet kon, omdat het slechts letters op papier waren of op stenen tafelen, dat kon de geest van God wel. Want de geest van God was Gods levende geest. En die kwam in ons wonen en hij bracht leven. 3000 Israëlieten stierven op de dag dat de wet gegeven werd. 3000 Joden kwamen tot leven op de dag dat de Heilige Geest uitgestort werd. Sinds de komst van de Heilige Geest hoeven we niet meer in afgoderij te vervallen. Sinds de komst van de Heilige Geest mogen we echt daadwerkelijk van binnenuit naar Gods bedoelingen gaan leven. God gaat dat zelf van binnenuit bewerken. En dat is iets prachtigs. Er is een nieuwe periode begonnen. Er is een nieuwe periode begonnen sinds de Heilige Geest gekomen is. En daarom is het belangrijk, denk ik, dat we vandaag ook bidden dat de Heilige Geest in ons komt. en ons hart en leven vervult. We hebben de Heilige Geest zo hard nodig. Want wij zijn niet beter dan de Israëlieten. Ja, laten we vooral niet met de vinger naar de Israëlieten gaan wijzen. Wij zijn niet beter. Als het van ons afhangt en van onze natuurlijke mens, ja, dan vervallen wij ook tot het aanbidden van lagere dingen boven God. Maar de Heilige Geest kan ons daarvoor behoeden. De Heilige Geest kan in ons leven maken dat wij echt God gaan aanbidden en God alleen. Hij kan ervoor zorgen dat we het pad van God gaan wandelen. Zuiver en heilig en oprecht. Nou, ik wens u toe dat u veel van die Heilige Geest in uw leven zult ontvangen. En dat hij de wet in uw hart zal schrijven. En dat we op die manier ook echt naar Gods bedoelingen en wegen mogen leven. Zodat we God boven alles mogen aanbidden. Amen.